Vandaag willen we proberen om de Filippenzenbrief af te maken. En daarvoor gaan we lezen Filippenzen hoofdstuk 4. En we gaan maar dat hele hoofdstuk met elkaar lezen. Filippenzen 4 vanaf vers 1. En dan staat het Filippenzen 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Heere geliefden. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want ze hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien, alles is aangezuiverd, nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. U groeten al de heiligen, in zonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn. De genade van de Heere Jezus Christus zij met uw geest. Filippenzen 4. Wat een prachtige teksten, hè? Komen we hier tegen of niet? Bijvoorbeeld vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Of vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Of vers 4. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Of vers 5. De Heere is nabij. Het zijn allemaal hele bekende teksten waar vaak ook over wordt gesproken en waar ook veel over wordt geschreven. Echter, als je nagaat wat men hierover zegt en schrijft, dan zie je dat men er van alles van maakt. En dat men met de uitleg en de toepassing ook alle kanten op gaat. Ja, bijvoorbeeld de een die vindt vers 5 wel een hele mooie tekst, hè? De Heere is nabij. En die zegt, zie je wel, de komst des Heren is nabij. De wederkomst is nabij. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ja, dat staat er wel helemaal niet. De komst des Heren is nabij. Maar dat maakt men ervan. En ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb bij me boven thuis een eigen kamer, een eigen boekenkast met allemaal Bijbelverklaringen. Ook over de Filippenzenbrief, maar daar kom ik dat allemaal tegen, hoor, dat het zo verklaard wordt. Een ander vindt bijvoorbeeld vers 13 wel een hele mooie tekst. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En ook hij maakt er van alles van. Hij zegt, dat mag je toepassen op alle dingen, staat er. Op alle dingen van je leven. Op alle dingen? Ja, op alle dingen. Moet je een rijexamen doen bij het CBR? Vertrouw maar op de Heer. Hij zou je de kracht voor geven, je haalt het. Dat klinkt mooi, hè? Dat klinkt prachtig. Hè? Dan zeg ik op mijn beurt tegen iemand, joh, wil jij de Mount Everest beklimmen? Geen nood, je haalt de top. Ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft. Maar broeders en zusters, bedoelt de apostel Paulus dat er nou allemaal mee? Nee, natuurlijk helemaal niet. Weer een ander vindt vers 6 wel een hele mooie tekst. Wees in geen ding bezorgd. En zegt, je hoeft je nooit ergens zorgen om te maken. Nergens over. Nee hoor, nergens over. Dan staat er toch. Je hoeft er alleen maar voor te bidden. Je hoeft alleen maar je wensen bekend te maken. Ja, dan ga je met iemand praten en dan zegt hij, ja, ik maak me nergens zorgen over. Ik heb het geld van de bank gehaald en ik heb het allemaal gezet op de beurs, op aandelen van ABN AMRO. En dat gaat goed. Nou, als ik dat gedaan zou hebben verleden jaar, ging het nu ook inderdaad goed. Daarom heb ik het voorbeeld ook maar genomen. Maar ja, dan maakt men er ook weer van alles van. En wat men er ook altijd bij dan gaat zeggen van, ja, je moet zoveel geloof hebben, dat je niet alleen je wensen dan kenbaar maakt, maar dat je God er ook al voor gaat danken. He? Ervoor gaat danken dat je het krijgt. He? Want dan staat er toch vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat daarbij alles uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging, bekend worden bij God. En zeggen ze, zie je wel, als je nou gelijk al voor dank dat je het ontvangt, dan gaat het nog gebeuren ook. Ja, ik heb vaak van dit soort verklaringen gehoord. En ook gelezen. En u ook wel. En ik heb expres hier wel wat grappige voorbeelden aangehaald, om eigenlijk te laten zien dat zo'n uitleg niet helemaal klopt. He, niet correct is, zo'n toepassing in de praktijk. En het trieste is, vaak in de praktijk gaat het om veel serieuzere dingen. Bijvoorbeeld iemand die is heel ernstig ziek. En iemand die dreigt heen te gaan. En dan gaan wij bidden. Dan gaan we smeken. Of de Heer hem genezen wil. En dat doen we dan op grond van zo'n tekst. En hebben we er zoveel vertrouwen in. En dan gebeurt het niet. En wat gebeurt er dan? Als we niet oppassen, dan raken wij teleurgesteld in de Heer. Dan komt er als het ware iets tussen ons en de Heer in te staan. Dan kunnen we opeens niet meer bidden. Dan zijn we geneigd om die Bijbel aan de kant te gooien. En dan zeggen ze, wees in geen ding bezorgd en ik zit vol met zorgen. En dan voelen ze zich van de Heer helemaal verlaten. Ja, hoe komt dat? Dat komt omdat wij op grond van een verkeerde uitleg van Gods woord, dat er bij ons verkeerde verwachtingen worden gewekt, die uiteraard dan ook niet uitkomen. Dat is het bezwaar. Maar wat bedoelt Paulus dan hier allemaal mee in Filippenzen 4? Ja. Nou, als je wil weten wat Paulus hiermee bedoelt, dan moet je er geen eigen inleg van maken. Maar dan moet je ook echt uitleggen wat Paulus bedoelt. En dan mag je natuurlijk nooit zo'n Bijbelgedeelte, wat je nooit met Bijbeltekst en Bijbelgedeelte mag doen, die mag je nooit geïsoleerd gaan lezen en interpreteren. Filippenzen 4 is een onderdeel van de Filippenzenbrief. Heel toevallig nu het laatste hoofdstuk. En gaan we dan opeens Filippenzen 4 lezen, helemaal los van Filippenzen 1, 2 en 3? Nee, natuurlijk niet. En waar had Paulus het nou over in Filippenzen 1, 2 en 3? Laten we dat nog eens even voor de geest halen. Laten we dat eens in grote lijn nog eens volgen. Waar was nou Paulus op gefocust? Waar hield hij nou zijn oog voortdurend op gericht? Nou, lees maar Filippenzen 1, vers 6. Vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Waar waren de Filippenzen? En ook Paulus op gefocust. Hij focust hier ons op de dag van Christus. Want waar waren de Filippenzen deelgenoten van? Vers 7. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Waar zijn ze deelgenoten van, de Filippenzen? Van de aan mij verleende genade. En wat was nou die genade die aan de apostel Paulus verleend was? Nou, daar komt hij op terug in hetzelfde hoofdstuk, helemaal aan het einde, vers 29. Vers 29. Want aan u is de genade verleend. Dan heb je die verleende genade die ook aan Paulus werd verleend, maar nu ook aan de Filippenzen. En ze kregen de deelgenoot aan door het apostelschap en de roeping die Paulus bekend maakt. Vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in diezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. En hadden de Filippenzen dan gemeenschap aan zijn lijden, aan Christus lijden? Oh jawel, Filippenzen 1 vers 3. Filippenzen 1 vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uw gedenk. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ja. Ze hadden er deel aan. Aan de prediking van Paulus. En had Paulus zelf ook deel aan die verleende genade? En deel aan de gemeenschap van Christus lijden? Ja, wel degelijk, want als je aan de Filippenzen 3, kom je dat weer tegen. In Filippenzen 3 vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding, en dan krijg je het, en de gemeenschap aan zijn lijden, aan Christus lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de uitopstanding die uit de doden is. Nou, Paulus had gemeenschap aan Christus lijden. Hij had gevangen te Rome. Hij was beschuldigd dat hij een oproeikraaier was. Beschuldigd door de Joden. Hij was beschuldigd dat hij als Jood zich verzette tegen het Romeinse gezag. Dat hij zich verzette tegen de keizer. Tegen Caesar. En hij stond terecht. En hij wist niet, dat vertelt hij hier, hij wist niet hoe zijn rechtszaak zou aflopen. En het vonnis voor keizer Nero kon ook verkeerd voor hem aflopen. Hij zou de doodstraf kunnen krijgen. Hè? Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Maar hij wist de afloop van zijn rechtszaak niet. Maar hoe dat ook zij, het was van belang, vond Paulus, dat de Filippenzen zich zouden realiseren waar het op aankomt. Namelijk dat zij gemeenschap zouden krijgen en nu al hadden aan die genade, die verleende genade, om niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden, gemeenschap aan zijn lijden. En als ze daarin zouden blijven staan, dat was heel belangrijk voor Paulus, en dat maakt hij kenbaar in hoofdstuk 1 vers 9, Want daar bidt hij ook voor. Vers 9. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Waar komt het op aan? Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Ja, daarom schrijft Paulus de Filippenzen deze brief. Het is van belang dat ze blijven staan als ze gemeenschap krijgen aan Christus lijden. Als die genade hen wordt verleend. En als zij zullen blijven staan, vast zullen blijven staan in het geloof. Ja, als zij rein en onberispelijk zullen blijven. Als ze dat blijven tot de eindstreep en zo de eindstreep behalen, dan zijn zij Paulus eer en roem. Dat zegt hij ook in Filippenzen 2, over die Filippenzen. Daar komt het op aan. Daar verschrijft hij deze brief, Filippenzen 2 vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk, daar heb je dat woord weer, en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. Mij ten roem, wanneer? Tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop, gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Daar gaat het om. Paulus wil de Filippenzen zien. Naast hem zien straks. Wanneer? Op de dag van Christus. En dan zijn ze voor hem zijn roem en eer. Maar daarvoor moeten de Filippenzen nog wel in hun leven een traject afleggen. Ze hebben evenals Paulus deel aan die roeping Gods boven. Ze lopen ook die wedloop die Paulus loopt. Ze hebben ook gehoor gegeven aan die roeping Gods. En aan die roeping Gods is een prijs verbonden. Een kroon verbonden. Maar zonder kruis geen kroon. En Paulus wijst op Christus als voorbeeld. Van Filippenzen, kijk naar Christus. Kijk naar zijn lijden. Kijk naar zijn gaan. Naar het kruis, naar zijn vernedering. Filippenzen 2 vers 5. Toont hij hen die gezindheid. Alleen in die gezindheid hou je het vol. In de gezindheid van Christus. Bereik je de eindstreep. Kan je dat lijden. Gemeenschap krijgen aan het lijden van Christus. Kan je dat dragen. Vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn. Bij u Filippenzen. Welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalnis Gods zijn. Dat goden gelijk zijn. Niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. Dan heb je die hele vernedering. En is gehoorzaam geworden. Hij werd gehoorzaam. Tot hoever? Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daar heb je het lijden. Daar heb je het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Ja, alleen in die gezindheid, de gezindheid van Christus, is die prijs der roeping Gods te behalen. En zal je daar staan, samen met Paulus, samen met de Filippenzen. Op de dag van Christus. En Paulus wijst erop hoe die gezindheid van Christus in de praktijk bijvoorbeeld ook in Timotheus openbaar werd. Dat hebben we gezien. In hoofdstuk 2 vanaf vers 19 tot 24. Dan zien we dat daar het voorbeeld van Timotheus wordt aangehaald. En we zien ook hoe die gezindheid van Christus in de praktijk werd gebracht door Epafroditus. In Filippenzen 2 vanaf vers 25 tot en met vers 30. Dat gaan we allemaal niet lezen. Dat kunt u zelf ook doen. En daar hebben we er ook uitgebreid bij stilgestaan. En Paulus wijst dan in Filippenzen 3 ook hoe die gezindheid van Christus openbaar werd in hemzelf. Hij zei, je moet niet op je eigen vlees vertrouwen. Hè? In Filippenzen 3 vers 3, aan het eind, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan gaat hij opnoemen waar hij zeg maar vanuit de mens zou op zijn vertrouwen op zou kunnen stellen. He? Maar dat doet hij niet, vers 7. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. En als je Christus wil winnen, en dat wil hij hier, ja, dan geeft hij alles prijs. Om zijnentwil heb ik dit alles prijs gegeven. En houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En zo loopt hij de wedloop. En zo vergeet hij daarom hetgeen achter hem ligt. Alles wat hij misschien als mens heeft bereikt. Dat acht hij allemaal schade. Allemaal drek. Allemaal vuilnis. Hij vergeet hetgeen achter hem ligt. Hij strekt zich uit naar hetgeen voor hem ligt. Hè? Vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Je bent er nog niet. Je moet nog een heel groot stuk waarschijnlijk van het traject op de loopbaan van je leven, op die geestelijke loopbaan, op die wedloop, moet je nog afleggen. En dat mag je dan doen in die gezindheid, diezelfde gezindheid die Paulus, die Timotheus, die Epaphroditus aan de dag legt. En hij had er dus alles voor over. Vers 10. Dit alles, dat was in feite zijn drang, dat Christus in hem drong, dit alles om hem te kennen. Om Christus te winnen, om hem te kennen, persoonlijk te kennen, van aangezicht tot aangezicht. En de kracht zijner opstanding, de kracht van Christus' opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Christus persoonlijk leren kennen in de opstanding. Eén worden straks met Christus aan het eind. Als je bij die eindstreep arriveert en die eindstreep overgaat. Want het leven is hem Christus, maar het sterven is gewin, dat is winst. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En hij wilde de kracht van Christus' opstanding zelf meemaken, die in Christus werkte toen Christus ten derde dagen werd opgewekt. Gemeenschap aan zijn lijden. Christus uiteindelijk werd gehoorzaam. En hij leed en hij stierf. Vanwege zijn geloof dat hij de zoon van God was. En zoon des mensen. Op het kruis van Golgotha. En ook Paulus zou waarschijnlijk hier sterven. Om zijn geloof in Christus. Dat is een bijzondere genade. Die hem wordt verleend. Om gemeenschap zo te krijgen aan Christus lijden. Om niet alleen maar in hem te geloven. Maar ook in de prediking voor hem te lijden. En Paulus hoopt dat zodra hij aan zijn dood, aan Christus' dood, gelijkvormig wordt, dat hij dan ook gelijkvormig wordt aan Christus' opstanding. En dat hij zelf zal meemaken die uitopstanding uit de doden. Dat Christus zijn vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn eigen verheerlijk lichaam. Filippenzen 3, vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Als dat zo geschiet, ja, dan is sterven gewin. Dan is sterven het winnen van Christus. dan is heen te gaan en met Christus te zijn ook inderdaad verreweg het beste. En Paulus verwacht dat op grond van zijn hemelsburgerschap, vers 20, want wij bezitten het hemelsburgerschap op grond waarvan wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. En de laatste keer hebben we gezien dat dat eigenlijk de juiste vertaling is van vers 20. Maar net als Paulus en de Filippenzen moeten wij hier in dit leven nog een heel traject afleggen. Zoals daar staat dan in vers 15. Laten wij dan allen die volmaakt, die volwassen zijn, aldus gezind zijn. Met de gezindheid van Christus. En wat is dat dan? En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren, maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. We dienen die gezindheid van Christus aan de dag te leggen. En als volwassenen in het geloof, het spoor te houden en zo de wedloop te lopen. Laten we niet anders gezind zijn. Wat is dat anders gezind zijn? Aardsgezind zijn. Vers 18. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls gezegd, maar nu zeg ik het ook van hen wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Dat is anders gezind zijn, aardsgezind zijn. Nee, we dienen niet aardsgezind te zijn, broeders en zusters. Laten we dan dat voorbeeld juist van Paulus nemen. En met hem meelopen, met hem meewandelen op die wedloop. Vers 17. Wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Paulus is het patroon. Hij is het voorbeeld. En dat mogen we kopiëren. En zo mogen we ons inspannen op die weg. Hoe? Filippenzen 2 vers 12. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn aanwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Ja, want er staat veel op het spel. Een prijs, daar roeping Gods. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Nou, tot zover is Paulus gekomen in zijn brief. Maar weet u waar ik zo blij om ben en zo dankbaar om ben? Dat hier de brief niet eindigt. Dat de brief hier niet eindigt aan het eind van Filippenzen 3, tot waar we gekomen zijn, en dat er staat Filippenzen 4 vers 23 opeens, de genade van de Heere Jezus Christus zij met uw geest, punt, streep, uit. Want als ik naar mezelf kijk, ik ben nu 53 jaar, en ik heb waarschijnlijk, dat weet je natuurlijk nooit, maar ik heb waarschijnlijk nog wel wat jaren voor de boeg. En ja, ik moet waarschijnlijk nog een heel traject. Ik moet die wedloop wel afmaken. En ik weet niet voordat die eindstreep voor mij in zicht komt, onder welke omstandigheden ik dat moet lopen. En welke omstandigheden ik nog allemaal in mijn leven tegen zal komen. En ik weet van mezelf, ik faal nog zo vaak in zoveel dingen. Als ik naar die wedloop kijk, dan hol ik vaak in de praktijk, denk ik, vaak eerder achteruit dan vooruit. Als ik daar eigenlijk dan allemaal op zie, dan zinkt de moed me een beetje in de schoenen. Dan denk ik, heren, die prijs halen, die eindstreep halen, die roeping beantwoorden, die roeping bevestigen, dat haal ik nooit. Dat is zo'n eind nog. Dat niveau, dat haal ik nooit, dat is allemaal veel, veel te zwaar. Maar gelukkig is daar dan hoofdstuk 4. Waar Paulus de arm om me heen slaat en zegt, ja Nijs, maar de Heere is nabij. En je mag je ten alle tijden verblijden in hem. Hoe moeilijk het misschien ook onderweg wordt. En wees in geen ding bezorgd. Je haalt het. Absoluut, je haalt het. Maak je daarover nou maar geen zorgen. Want jij moet nog leren zeggen, misschien in je leven, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Oh, je haalt die eindstreep. Niet in eigen kracht, maar wel in de krachten die Christus je geeft. En hoe die omstandigheden ook worden, op de parcours van jouw leven, hij heeft met mij geleerd om onder alle omstandigheden vooruit te gaan en voor te blijven gaan. En hij zal het ook jou leren. De Heere is nabij. En maak je nou maar niet bezorgd of je die prijs nou wel of niet zal halen. Heb je het moeilijk? Heb je misschien het zwaar onderweg? Vertel het hem. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Dan valt alle spanning van je af. Dan word je weer rustig. Dan ga je weer verder in zijn kracht op die loopbaan van je leven. Die geestelijke wedloop. Begrijpt u dat je deze teksten niet zomaar los kan plukken uit Filippenzen 4 en in het wilde weg kan gaan verklaren? Al die teksten die zo mooi zijn, ja, die staan wel in relatie met het hele thema van de Filippenzenbrief. Als je dat los gaat plukken en los gaat verklaren, ja, dan leidt het tot ongelukken. Maar zodra je ze houdt in de context, ja, dan bevatten deze teksten vele raadgevingen en bemoedigingen voor het traject wat wij nog op de loopbaan, die geestelijke loopbaan, hebben af te leggen. Voordat wij als het ware over de eindstreep komen en opgevangen worden in de handen van onze Heiland. Laten we daarom maar eens vanuit dat perspectief naar deze teksten individueel gaan kijken. Vers 1. Het hoofdstuk begint, hoofdstuk 4, met daarom. Daarom, mijn geliefde broeders. Daarom. Ja, als iemand daarmee begint, daarom, dan slaat dat terug op het voorafgaande. Zie je wel, je kan hoofdstuk 4 niet los gaan verklaren van hoofdstuk 3. Dat is onmogelijk. Daarom. Waarom? Omdat wij geroepen zijn. Omdat wij volwassen zijn. Omdat wij de gezindheid van Christus kennen. Omdat wij tezamen jagen naar de prijs der roeping Gods die boven is. Omdat wij het hemels burgerschap bezitten. Omdat wij op grond daarvan mogen verwachten dat Christus als losser ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam, zodra wij die eindstreep aan het eind van ons leven overgaan. Omdat wij Christus zullen winnen op die eindstreep. Omdat wij hem zullen kennen en de kracht zijner opstanding. Omdat wij gemeenschap krijgen aan zijn lijden en wij zijn dood gelijkvormig wordende, wij zullen komen individueel tot die uitopstanding die uit de doden is. Daarom moeten wij nu vast blijven staan in de Heere. Of zoals Paulus het zegt in Filippenzen 1 vers 27, en dat mag je er best wel naast lezen. Vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Waardig, staat er, je roeping wandelen. Waardig wandelen. Vaststaan. In één geest, één van ziel, eensgezind. Dan staat daar in Filippenzen 1, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Ja, het woord medestrijdende is helemaal niet het woord medestrijdende. Want in het Grieks staat er het woord sun, adleo. En sun, dat weten we wel, dat betekent met of mede, of samen. En wat betekent adleo? Waar is ons, wat denkt u, is in onze taal een woord van afgeleid van het Griekse adleo? Dat kent u allemaal. Het woord? Atleet. Atleet, ja. En het woord atletiek, dat is er allemaal van afgeleid. Ze mogen medestrijden, nee, ze mogen eigenlijk medelopen, zoals een atleet. Het zijn mede-atleten die samen in de renbaan lopen. Die samen op weg zijn naar de eindstreep, naar de overwinning. En er is nog een aspect bij, je moet je niet laten beangstigen. Beangstigen door de tegenstanders. Beangstigen. Wees in geen ding bezorgd. Doordat je bang wordt gemaakt door tegenstanders. Omdat we niet een strijd hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke overheden in de hemelse gewesten. Het is hier een loop, een wedloop. Ik weet niet of u wel eens aan zo'n loop hebt meegedaan in het echt. We zijn nu weer in het voorjaar en dan begint dat weer. Moet je wel een beetje getraind hebben in de wintermaanden. Maar goed, als het voorjaar dan begint, dan is er elke week in het weekend is er wel ergens weer een loop die georganiseerd wordt waar je aan kan meedoen. Anderhalve week geleden bijvoorbeeld had je in Leiden de singelloop. En zo zijn er elke keer, dan weer hier, dan weer daar, worden er van die loopjes georganiseerd. Dan van 5 kilometer of van 10 kilometer kan je dan voor inschrijven of een halve marathon. Hè. Maar waar gaat het nou steeds om bij al die loopjes die worden georganiseerd? Dat je die loop, die wedloop, in je eigen tempo volbrengt. En als je dat doet, dan krijg je bij de eindstreep een medaille. En iedereen krijgt zo'n medaille bij zo'n wedloop. Als je eraan meedoet, krijg je allemaal zo'n prachtige, hoe moet je dat noemen, zo'n lint om. Hè? En meestal is het rood-wit-blauw of zo, zo'n mooie in de kleuren van onze vlag. En dan hangt er zo'n koper, meestal zo'n koper of brons, medailletje aan. Ja. Nou, ik heb een hele la vol liggen thuis met al die dingen. Ja. Als je aan veel meer van die loopjes meedoet, elk jaar weer, ja, dan krijg je een kast vol, is niet oppast. Hè? Je persoonlijke prijzenkast, hè, zou ik maar zeggen. Maar iedereen, dat is mooi, iedereen krijgt bij de eindstreep zo'n medaille. Als blijk dat jij die loop hebt volbracht. Alleen moet je wel één ding doen. Je moet wel die loop, die race, die moet je wel uitlopen. En je moet je ook wel aan de spelregels houden. Je moet wel je houden aan het parcours. Anders word je gedisqualificeerd. En zo was het toch ook in Filippenzen 3. Paulus heeft dat hele voorbeeld hier in de Filippenzen aangehaald. Hè? En als je in Filippenzen 4 vers 14 ook leest. En ik lees dan de Statenvertaling. Dat is veel mooier van Filippenzen 3 vers 14. Dan staat er. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Staat daar. Naar het wit. Tot de prijzenroeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Jaag ik naar het wit. Je moet letten op het wit. Je moet letten op de witte lijnen. De witte lijnen van het parcours. Anders word je gedisqualificeerd. En er is sprake in de Bijbel van disqualificatie. Paulus neemt dat woord in de mond in 2 Timotheus 4, vers 5. Timotheus 2, vers 5. En dan vergelijkt hij met een andere sport, niet met een loopsport, maar met een bokser. Vers 5. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans, je mag ook vertalen de kroon, alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Daar gaat het om. Je moet je aan het parcours houden bij een hardloopwedstrijd, bij zo'n loop. Je kunt niet zeggen, nou, ik snij me een stukje af. Het is wel 10 kilometer, maar ik maak er even 6 van. He? Dat kan niet, dan word je gedisqualificeerd. En Paulus laat hier ook in het hoofdstuk zien, je moet je niet alleen aan de regels houden, anders word je gedisqualificeerd. He? Het is ook zo dat je het eensgezind moet doen. He, dat je dat met elkaar moet doen. Als je teruggaat naar Filippenzen 4. Er staat ook in vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefde. En schrijf je daarachter. Euodia verman ik en Syntyche verman ik eensgezind te zijn in de Heere. Je moet ook eensgezind met elkaar die loop volbrengen. Niet zoals deze twee zusters, Euodia en die Syntyche. Die zaten elkaar in de haren, in de gemeente van Filippi. En er was oneenigheid. Nee, je moet samen het spoor houden. Paulus had het al gezegd in hoofdstuk 3 vers 15. Laten wij dan allen die volwassen zijn, aldersgezind zijn en indien gij op enig punt aldersgezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Ga nou niet ruzie maken, hou ermee op, loop gewoon netjes met elkaar mee, heb niet zoveel kritiek op elkaar, maar hetgeen wij bereikt hebben in dat spoor dan ook verder. Euodia verman ik en Syntyche verman ik eensgezind te zijn in de Heere. Blijf nou vaststaan in de Heere. Je moet samenlopen. Als je samenloopt, heb je steun aan elkaar. Dan kan de een zich aan de ander optrekken. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar of wees hen behulpzaam. Nou, er was blijkbaar iemand die hun erin behulpzaam moest zijn, Euodia en Syntyche. Wie deze trouwe metgezel is, waar Paulus op doelt, dat weten we niet. We kennen niet zijn naam. Maar wat moest hij doen? Hij moest deze beide zusters helpen om hetgeen tussen hen was, om dat op te lossen. Want beide hadden ze tezamen, zegt Paulus, in de prediking van het evangelie gestreden. Staat erachter. Want ze hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Niet gestreden. Er staat weer dat woord sun ad leo. Ze hebben samen met Paulus gelopen. De wedloop gelopen. In de prediking van het evangelie. Het is een loop. Ook voor ons. En dan moet je het samen doen. En je mag er samen meelopen. Met wie? Met Paulus als gangmaker. In zijn tempo. Filippenzen 3 vers 17. Wees alle mijn navolgers, broeders. Je moet Paulus navolgen. Je moet samen met hem lopen. En ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Hij is het voorbeeld. Hij is de gangmaker. Neem zijn tempo nou gewoon over. Kopieer nou gewoon zijn tred. Paulus is een uitstekende loper. Hij kent de loopbaan. En nog mooier, hij heeft die loopbaan nog volbracht ook. Daarom kan je veel van hem leren. Hij kent die hele loop. Hij weet wanneer dat omhoog gaat, wanneer dat naar beneden gaat. Hij weet wanneer dat het door een mulzand gaat. Hij weet wanneer dat het zwaar wordt, wanneer dat gemakkelijk is. Loop nou met hem gewoon mee. Leer van hem. En hij heeft het gehaald, want 2 Timotheus 4 vers 7 staat. 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. En heeft hij het over de loop opeens. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Daarom neem Paulus maar als voorbeeld. Hij is Gods patroon. En ziet op hen die evenzo lopen. Ook in heden ten dagen zijn er vele broeders en zusters die zo lopen. Nou, let daarop, zegt Paulus. En loop met hen mee. Ben je zo tegen draads? Hè? Vers 1 van Filippenzen 4. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefde. Ja, straks is er weer, bijvoorbeeld in Leiden, de 3M-marathon. En straks heb je ook weer de marathon van Rotterdam en de marathon van New York en de marathon van Londen. En straks heb je nog verder in het seizoen de Zevenheuvelenloop. Noem maar op. En misschien heb je dat allemaal wel eens een keer gezien op de televisie, zo'n marathon. En dan zie je dat er duizenden mensen, ook in Rotterdam, duizenden mensen starten. Maar ze starten niet allemaal tegelijk. Misschien is u dat wel eens opgevallen. Ze starten niet allemaal tegelijk. Ze gaan niet allemaal tegelijk die startlijn over. Ik heb wel eens meegedaan, maar voordat je de startlijn overgaat, ja, dan zou je zeggen dat is oneerlijk. Ja, dan zijn de eerste, want je stond een kilometer achter. En voordat jij eindelijk bij die startlijn bent, dan zijn de eerste, die zijn al kilometers ver weg. Nou, die haal je natuurlijk nooit meer in. Nee. Maar dat geeft niet. Weet je waarom dat niet geeft? Dat weet u misschien niet als je hard loopt. Maar je krijgt namelijk van de organisatie krijg je een chip. En die chip, die bevestig je aan je schoen. Hè, die bevestig je aan je veter. En het wonderlijke is dat als je dan achter elkaar langzamerhand dan naar voren gaat, want steeds meer mensen voor je starten, en je gaat steeds verder naar die startlijn toe, op het moment dat jij opeens over die startlijn loopt, dan hoor je wat. Dan hoor je piep. En als je met elkaar hoor je piep, 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 piep. Iedereen die er maar overheen gaat, hè, continu. Ja. En wat is dan? Jouw tijd gaat lopen op dat moment. Dat doet die chip. Er staat een computer bij, dat is tegenwoordig zo. En die neemt dat helemaal voor je op. Het is hartstikke leuk zelfs tegenwoordig. Want als je weer ergens anders bent en gaat over een 5 kilometer punt. Dan ligt er ook weer zo'n mat en dan hoor je piep. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er automatisch zelfs een sms'je verstuurd. Hè, naar je vrouw of weet ik wie. En die krijgt een sms'je. Nijs van Zuilenkom is kilometerpunt 5 gepasseerd. Nou, dan wordt er natuurlijk gejuicht op dat moment. En als je 10 kilometer punt bent, dan is het weer, oh, weer een sms'je. Oh, hij is al zo ver. En 10 en 15 en 20, nou, zo gaat het maar door. Dat is tegenwoordig met de hedendaagse techniek. Ja. Maar omgekeerd natuurlijk, al die duizenden mensen die vertrekken niet tegelijkertijd. En die weet ook wel, die komen ook niet allemaal tegelijkertijd aan. Maar het is wel zo, als je met elkaar loopt, dan raak je elkaar toch kwijt. Want de een die start hier en de ander die start weer daar. En er zijn zoveel mensen, je raakt elkaar kwijt. Maar als je dan finisht, uiteindelijk ga je de eindstreep over, dan krijg je je medaille. Maar wat doe je dan? Nou, dan ga je op elkaar staan wachten. En dan sta je daar te wachten. Dan kijk je horloge, soms duurt het best wel lang. En sta je te turen. Zie ik hem al? Zie ik haar al? Komt ze al of komt hij al door de bocht? En zo is het met de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus ook. Duizenden mensen zijn al lang voor ons gestart. Ik zal u wat anders vertellen. Die zijn de eindstreep al lang over. Ze hebben het hele parcours afgelegd. Paulus ook, de Filippenzen ook. Maar wij lopen nog. Ergens. En elke dag druppelen er hierboven mensen binnen, overwinnaars binnen, die daar gaan zitten aan Gods rechterhand. En dat is een heerlijk weerzien hoor. Die mensen die staan te wachten tot jij over de eindstreep komt. En Christus deelt die medaille uit. Dit is zijn dag. Het is de dag van Christus. Ja, voor de Filippenzen en voor Paulus was het toekomst. Voor ons is die dag van Christus ook toekomst. Maar zodra je over de eindstreep bent, is het de dag van Christus. Want we leven hier, vergis dat niet. We leven hier wel in de dag des mensen op aarde, maar in de hemelen is het de dag van Christus. Het is zijn dag. Hij verzamelt uit de wereld de kinderen Gods. En hij kiest uit die kinderen Gods een lichaam. Een heilige tempel voor de Here. Het lichaam van Christus. Dat is het geweldige. En zo worden wij verzameld op die dag. En Christus is met ons bezig onderweg om te zorgen dat we het halen. Door dat goede werk wat hij in ons doet. En Paulus wil straks als hij aankomt, niet alleen zelf aankomen, maar hij wil samen met de Filippenzen aankomen. En hij wil die Filippenzen als het ware aan de Here tonen. Filippenzen 2 vers 16, wat we al gelezen hebben. Hou nou dat woord des levens vast. Blijf nou vaststaan in de Here, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. De Filippenzen, zegt hij in hoofdstuk 4 vers 1, zijn blijdschap en kroon op die dag. En misschien hebben wij ook wel in ons leven. Want de Heer gebruikt ons ook, niet alleen Paulus, maar ook ons, heden ten dagen, dat er ook die of die gezegend zijn door hetgeen wat wij hebben uitgelegd uit Gods woord, of hetgeen wat wij verteld hebben, of hetgeen wat we voor de ander hebben gedaan. Dat we over de Heer Jezus Christus hebben getuigd, in woord en in daad. En het zal openbaar worden. Net zoals Paulus zegt dat jullie zijn mijn blijdschap en kroon, zijn we dat van elkaar ook. En hij wil ze tonen op die dag. Daar moeten ze vast blijven staan en eensgezind zijn in de Heer. Daar moeten ze in één geest, in één van ziel, met elkaar blijven lopen. En niet onderling, zoals deze twee zusters, een beetje ruzie gaan lopen maken. Want dan schieten we, dat schiet niet op. Filippenzen 1 vers 27b. Dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof van het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Sun ad leo. Eensgezind. Zoals met Clemens, hè? In Filippenzen 4 vers 3. Want ze hebben tezamen met mij gestreden in de prediking van het evangelie. Sun ad leo. Gelopen. Samen gelopen. In die prediking. Naast Clemens liepen ze. En mijn overige medearbeiders. Wier namen staan in het boek des levens. Nou, vrouwen, zusters, spelen altijd een hele belangrijke rol. Een belangrijke rol, heren, broeders, dan wij wel eens denken. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Als we kijken naar de Heere Jezus Christus, dan zien we daar een hele belangrijke rol voor vrouwen. Voor zusters in zijn omgeving. Die speelden een hele belangrijke rol. Ze bleven de Heere Jezus, de heiland, allemaal trouw in het geloof. De broeders op een gegeven moment waren allemaal weg. Ja, maar niet de vrouwen. En dan vind je nog steeds zusters aanwezig. Terwijl de broeders allang benen hebben gemaakt. En de Heer hebben verloochend. En de Heer bedient zich ook van hen. Hij zegt, ga tot mijn discipelen en zeg hen. Dus in positieve zin zijn zusters heel belangrijk. Als je ook kijkt naar de bediening niet alleen van de Heer Jezus, maar de bediening van de apostel Paulus, dan zie je hetzelfde. Zusters spelen een voorname rol in de verspreiding van het evangelie. Zijn vaak de motor in menige gemeenten waar het op draait. Dat was ook eigenlijk bij de stad Filippi het geval, want als je leest in Handelingen 16, vers 13... En als je dan leest hoe Paulus daar dan aankomt in de stad Filippi, vers 13, dan staat daar. Ik begin weer in vers 12. Ze waren eerst in Neapolis geweest. Daar ben ik ook nog geweest, verleden jaar. Maar goed. En vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. En op de Sabbatsdag gingen wij de poort uit, de rivier langs. Waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot wie? Tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia. Nou, dan ga je zien hoe belangrijke rol Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, speelt. Maar hij sprak die vrouwen aan die daar waren. En die komen ook tot geloof. En ook later, als je dat ziet in elke stad, bijvoorbeeld als je één pagina verder slaat in Handelingen 17, hoe dat gaat dan in Thessalonica, dan lees je in vers 4. En enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En ook een grote menigte Grieken die God vereerde. En tal van voorname vrouwen. En ook in vers 12. Velen dan van hen kwamen tot geloof en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar helaas niet alleen in een positieve zin, ook in negatieve zin spelen dus vrouwen, omdat ze zo'n voorname rol spelen eigenlijk. Ook in negatieve zin kunnen ze een gevaarlijke rol spelen, vooral als er onderling er twisten zijn. Helaas laat een vrouw, een zuster, zich gauw verleiden en misleiden door de tegenstander. Daarom koos ook de slang Eva om te verleiden, niet Adam. Adam is niet verleid. Adam zondigde uit liefde voor zijn vrouw. Want hij kon niet zonder haar. En hij wist wat hij deed. Ik denk zelf dat hij een middagje heeft nagedacht. Zal ik het doen? Of niet? Daar is wel wat aan vooraf gegaan. Een hele strijd is dat geweest in die tuin. En hij viel voor zijn vrouw. Net zo'n strijd als Christus had in de tuin van Gethsemane. En hij overwon. Twee tuinen. De hof van Eden en de hof van Gethsemane. Adam viel. De laatste Adam overwon. Maar je ziet die eerste Adam. Adam viel waarom? Uit liefde voor die vrouw. En die vrouw is daardoor vaak toch, of het nou broeders dat wil of niet, maar is toch wel een heel belangrijke factor in de gemeente. Daarom is die situatie hier rondom die Euodia en Syntyche zo belangrijk. Want het zijn notabene zusters die gestreden hebben, die medegelopen hebben met Paulus in de prediking van het evangelie, naast Clemens en de overige medearbeiders. Het zijn het eerst de beste. En als die twee in oneenigheid met elkaar blijven, ja, dan kan heel zo'n gemeente als Filippi kan daardoor stuk lopen. Maar gelukkig is daar die trouwe metgezel die hen gaat helpen. Ik vind het wel leuk, daar is flink over gespeculeerd wie dat zou kunnen wezen. Sommigen zeggen dan het is Lucas. Anderen zeggen nee, het is Epafroditus. Er is zelfs een verklaring tegengekomen, vond ik wel leuk. Die zei nee, dat is de vrouw van Paulus. Vond ik ook leuk gevonden. Maar goed, we weten het gewoon niet. Maar één ding weten we wel. God kent zijn naam. Want zijn naam staat hier, staat geschreven waar, in het boek des levens. Nooit vergeten. Samen met die van Clemens, samen met die van Euodia en Syntyche en die overige medearbeiders van Paulus. En misschien kennen we ook wel grote namen. Hè? Grote namen uit de Bijbel, grote namen uit de kerkgeschiedenis. Grote namen van broeders, zusters, voorgangers, heden en dagen die een belangrijke rol spelen in het evangelie, in het christendom, mannen, vrouwen van naam. Maar laten we nooit vergeten, Christus kent ook uw naam, kent ook mijn naam, kent ook onze naam. En ook onze namen staan genoteerd in het boek des levens. We zijn ingeschreven door Christus zelf. In het boek des levens, ingeschreven, voor de loop. En er staat in het boek des levens, gestart, toen en toen, daar en daar. Loopt nu het parcours, bevindt zich nu daar op het parcours. Zal dan en dan vermoedelijk aankomen. Loopt voor de prijs en roeping Gods. Dat is ook ingeschreven voor de loop, door Christus zelf. Dan moet je bij elke loop, je moet je inschrijven. En je blijft ook ingeschreven. Je wordt alleen gedisqualificeerd, gaat er een streepje door je naam, zodra je je niet houdt aan de regels van de loop. Dan word je gedisqualificeerd. En zo is het met het boek des levens ook. Er wordt gesproken in de Bijbel over het schrappen uit het boek des levens. En ook de eerste keer dat je dat boek des levens tegenkomt, vind je dat helemaal in Exodus. In Exodus 32. Exodus 32. Vers 30. De volgende dag zeide Mozes tot het volk. Gij hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik opklimmen tot de Heere, misschien zal ik voor uw zonden verzoening bewerken. Toen keerde Mozes tot de Heere terug en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben zich een gouden god, een gouden kalf, een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Maar de Heere zeide tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. De Heer kan uitdelgen uit zijn boek. Uit het boek des levens. Zo staat het ook in Psalm 69. Psalm 69. Vers 28, Psalm 69, vers 28 en 29. Voeg schuld bij hun schuld, zodat zij niet komen tot uw rechtvaardiging. Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met rechtvaardigen niet worden opgeschreven. Je ziet, uitgedeeld worden uit het boek des levens. Waar vind je dat boek des levens? Vind je dat ergens op aarde? Kan je ergens op aarde je inschrijven voor deze loop? Nee, je wordt ingeschreven in de hemelen. Daar vind je ook het boek in Lucas hoofdstuk 10. Lucas 10. Vers 20. Lucas 10 vers 20. Dat is bij de uitzending van de 70. En dan zegt de Heer Jezus, evenwel verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Je wordt opgetekend in het boek des levens, waar? In de hemelen. Wij bezitten het hemels burgerschap. En laten we ons daarom verheugen, net als deze 70 zich mochten verheugen, dat onze namen staan opgetekend in het boek des levens, in de hemelen. En het is genoteerd dat wij samen met Paulus jagen naar de prijs der roeping Gods die boven is. Soms vragen mensen wel eens zich af van, hoe kan ik nou weten dat ik geroepen ben? Want niet alle kinderen Gods boren automatisch zo met het lichaam van Christus. Dat is een roeping. Je moet voor je geroepen worden, ja dat is waar. Maar je hoeft nooit je af te vragen of je wel geroepen bent. Je hoeft er nooit aan te twijfelen of je wel geroepen bent. Want als je deze roeping kent, als je deze roeping verstaat, dan is dat een teken dat God je hebt geroepen. Zo simpel is dat. Het enige wat je mag doen en moet doen is daarna amen zeggen dat God je geroepen heeft en blijkbaar met een speciale aantekening opgeschreven hebt in het boek des levens. En dat je ingaat op wat de Heer je zegt. Dat je ingaat op die roeping. Wat in de praktijk dan betekent, waardig wandelen. Waardig de roeping gaan wandelen waarmee je geroepen bent. Wat zei de Heer Jezus dan steeds, ook tegen die 70, tegen die 12. Wat zei hij tegen zijn discipelen? Hij zegt altijd, volg mij. En wat zegt Paulus tegen ons bij het jagen naar die prijs der roeping Gods? Nou, in Filippenzen 3 vers 17 zegt hij het ons, hè, wees allen mijn navolgers. Volgt mij, broeders. Volg mij, hij zegt in de Korinthebrief, volg mij even zo ik Christus volg. Volg mij. En daarom mogen we ons verblijden, broeders, dus op die loopbaan. Onze namen zijn opgetekend. Ingeschreven in het boek des levens, in de hemelen. We bezitten, volgens Filippenzen 3, vers 20, het hemels burgerschap. We hebben het hemels paspoort, hebben we op zak. We zijn op reis, hè, naar het vaderland hierboven. Wij trekken hemelvaarts en daarom zingen wij. Daarom zijn we verblijd, Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Niet verblijd in de omstandigheden, want het kan wel eens flink tegenzitten in ons leven. Maar we kunnen ons altijd verblijden in de Heere ten alle tijden. Ook als dat parcours een beetje zwaar wordt, omhoog loopt. En Paulus legt er extra de nadruk op. Laat ons toch verblijden. Verblijden in de Heere. Hij zegt, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Wederom zeg ik u, verblijd u. En dat verblijden, dat vergeten we zo vaak. Tijdens dat lopen, laat me eerlijk wezen, gaan we zo gauw zien op omstandigheden, op situaties, op zaken die er zijn geschied tussen ons. En dan hebben we de geschillen hoor, tussen een Odia en een Sintige en noem maar op. Of we gaan zien op onszelf, in plaats van op de ander, op onszelf en op ons eigen falen. En op ons eigen vlees, op onze eigen kracht, dat het niet gaat en niet lukt. Nee, je moet niet zien op onszelf, je moet zien op de Heere. Als je ziet op de omstandigheden en je ziet op jezelf, ja, dan word je niet blij van. Maar als je gaat zien op de Heere, ja, dan word je verblijd. Verblijd u in de Heere, ten alle tijden. En hij zegt erachter, hij is nabij. Hij is erbij. Niemand is eigenlijk vaak op dat parcours ons nabij. We lopen vaak alleen. Maar er is altijd iemand ons nabij. De Heere. De coach is ons altijd nabij. En we zien je soms ook. Hè, tijdens zo'n marathon. Hè, dan is dat. Dan ben ik nooit in beeld hoor. Maar dan is zo'n beroemde loper is in beeld. Die loopt dan helemaal vooraan. En dan rijden er allemaal motoren. Die rijden eromheen. En dan zit ook Jos Hermes bijvoorbeeld bij de marathon van Rotterdam, zit op zo'n motor erbij. En dan geeft hij allemaal aanwijzingen. Hij is de coach. Hij leidt die loper. Hij spreekt hem toe. En als het moeilijk wordt, dan vuurt hij hem aan. Want hij moet blijven lopen. Hij moet halen. Hij is altijd nabij. De coach is altijd nabij. En zo is Christus ons ook altijd nabij. Hij is de voleinde des geloofs, staat in de Hebreeënbrief. Hij is onze leidsman. Hij leidt ons. Over het parcours. Ook als wij bij de pakken gaan neerzitten. Hè, en het niet meer gaat. Dan komt de coach in actie. En die vuurt ons aan. Hè, om de moed niet te verliezen. En die verzorgt ook ons. We hebben altijd de coach dicht bij ons. Wij denken vaak. Omdat we dan een zicht gekregen hebben op de verborgenheid. Dat Christus daar zit aan Gods rechterhand. Miljoenen mijlen ver weg. Van waar wij zijn. Ver boven de hemelen. Ver van ons vandaan. Dat is helemaal niet zo. Hij is ons nabij. En onderweg zorgt hij voor ons. En die loper onderweg, wat krijgt hij? Die krijgt dan wat drinken aangereikt uit die motor. En als hij voedsel nodig heeft, ach, dan krijgt hij een jelletje. Of dan krijgt hij, weet ik wat, krijgt hij dan. En dan mag hij dan van eten. En dan krijgt hij weer kracht. En doet Christus ook continu. Christus, elke dienst die er maar is, staat Christus uit te delen. Het water des levens, om niet. Hij spijzigt ons continu met het manna, met het hemelse brood. Dat doet hij steeds vanuit zijn woord. En als we daarvan eten, als we daarvan drinken, hè, dan worden we sterk. En dan wordt het zoet in ons binnenste. Dan geven we ons wat kracht. Dan geven we ons wat weer visie. Dan gaan we weer verder. Op die loopbaan, die wedloop, die we allemaal hebben te lopen. Paulus zegt nog meer mooie dingen in Filippenzen 4. Daar gaan we vanmiddag naar kijken. Amen.